Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de avondzang zingen wij het eerste en het zesde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. De avondzang en daarvan het eerste en het zesde vers. fragmenten uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het 61ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Jesaja 61, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 42ste vers: Ik ben helaas een lederen zak gelijk, die al zijn vocht heeft in de rook verloren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en den gebonden opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om den treurigen Sion te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanden zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten. En in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat den roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met een priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voorbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Winter, vanmiddag zal er een doopdienst gehouden worden waarin 3 kinderen uit de gemeente gedoopt zullen worden. En daarom in deze morgen de prediking uit de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt is zondag 12. We beperken ons tot vraag en antwoord 31. En we lezen deze eerst aan u voor. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomelijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Het gaat in deze vragen en dit antwoord om de naam gezalfde. En we staan stil bij 3 gedachten, zoals ook zo duidelijk in de betekenis van deze naam en in het antwoord terug te vinden zijn. In de eerste plaats gezalfd tot hoogste profeet. In de tweede plaats gezalfd tot enige hoge priester. En in de derde plaats gezalfd tot eeuwige koning. De naam gezalfde, tot hoogste profeet, tot enige hoge priester en tot eeuwige koning. Gemeente, de vorige 2 zondagen hebben wij stil mogen staan bij de betekenis van de naam Jezus. Jezus, dat is zaligmaker. En we hebben gezien wat er nodig is om deze naam te belijden. Er zijn mensen die de naam Jezus belijden met de mond, maar met hun daden laten zien dat zij niet in Jezus geloven. Want degenen die in Jezus geloven, vinden alles in hem wat tot hun zaligheid dient. Voor hen is de Heer Jezus geen helpende zaligmaker, maar een volkomen zaligmaker. Hart en mond moeten met elkaar in overeenstemming zijn. En dan mogen wij vanmorgen stilstaan bij een andere naam, jongens en meisjes, de naam Christus. De naam Jezus is de roepnaam van de Heer Jezus, de eigen naam van de Heer Jezus. En de naam Christus is de ambtsnaam van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, hij heet Jezus en hij is Christus. Christus is de naam die ziet op de ambten van de Heer Jezus. En nu is het niet zo dat die naam Christus minder is. Voor sommige mensen lijkt dat gevoelsmatig soms zo te zijn. Dan is de naam Jezus van groter betekenis dan de naam Christus. Maar ik weet zeker, als ik vanmorgen aan Gods kinderen zou vragen, u moet kiezen. Wat is nou voor u de hoogste naam, de naam Jezus of de naam Christus? Dan weet ik zeker, jongens en meisjes, dat ze niet kunnen kiezen. En dat ze zullen zeggen, de naam Jezus is mij lief, maar de naam Christus is mij net zo lief. Want als hij geen Jezus was, dan kon hij geen Christus zijn. En als hij geen Christus is, dan kan hij geen Jezus zijn. Dus in de prediking ook welke naam genoemd wordt, ten diepste maakt dat geen verschil. Beide namen laten ons zien wie de middelaar is. Nu staan wij stil bij de naam Christus en de vraag is, waarom wordt hij zo genoemd? Waarom is hij Christus, dat is gezalfde genaamd. Hier staat wel gelijk de betekenis van de naam. Christus betekent gezalfde. In het Oude Testament wordt vaak gesproken over de Messias. En de Joodse mensen die hebben het nog over de Messias. En Messias betekent ook gezalfde. Als je de naam Messias vertaalt in het Grieks, dan staat er Christus. Dus de Messias is de oud-testamentische naam, zou je kunnen zeggen. Christus is de nieuw-testamentische naam. En die naam heeft te maken met de ambten van Christus. Hoe werd iemand koning, jongens en meisjes, in het Oude Testament? Hoe werd iemand profeet? Wat was daarvoor nodig? Hoe wist je dat God je geroepen had tot een ambt? Dat wist je door de zalving. Jullie kennen allemaal de geschiedenis van David. Zijn broers die waren groter en sterker dan hij. Maar toen Samuel kwam om een koning te zalven, toen moest hij zeggen, deze heeft de Heere niet tot koning verkoren en die heeft de Heere niet tot koning verkoren. En toen David binnenkwam, toen hij bij de schapen weggeroepen was, toen zei de Heere, deze is het, zalf hem. En toen heeft Samuel de heilige zalfolie over het hoofd van David uitgestort. David was door de Heere uitgekozen, uitverkoren om koning te zijn. En dan zijn we eigenlijk gelijk bij de betekenis van de zalving. Wat betekent het als iemand gezalfd werd? Dat betekende twee dingen. Dat betekende in de eerste plaats, de Heere verkiest deze persoon tot dit ambt, profeet, priester en koning. Hoewel er wel verschil is tussen de ambten, want priester werd je omdat je vader priester was. En omdat je grootvader priester was. Het priesterschap in Israël, dat ging over van vader op zoon. Maar dat was niet zo bij het koningschap, dat was ook niet zo bij de profeten. En dan was het heel duidelijk, in de zalving liet de Heere zien, deze is door mij verkoren. Die zalfolie, die wees heen naar de Heilige Geest. En dan ligt er nog een hele mooie betekenis in die zalving. In die zalving liet de Heere ook zien dat hij die koning, dat hij die priester, dat hij die profeet ook de gaven zou geven die nodig was om te dienen. David, hij was de kleinste in zijn vaders huis. Hoe moest hij nou dat grote volk regeren? Nou, die zalfolie liet zien dat de Heilige Geest hem zou geven wat nodig was. En de een kreeg veel gaven van de Heilige Geest, de ander kreeg minder gaven van de Heilige Geest. Maar de Heere gaf in ieder zoveel gaven als nodig was. Die zalving die kennen wij niet meer. Hoe weten wij nu of iemand door de Heere tot ouderling geroepen is, of tot diaken geroepen is, of tot dominee? Dat weten wij nu uit de verkiezing. Wij kennen de zalving niet, maar wij kennen de verkiezing. En door die verkiezing wijst de Heere mensen aan. En nu is het natuurlijk niet zo dat die verkiezing alleen bepalend is of iemand een ambt moet aannemen, ja of nee. Als dat zo zou zijn, dan zou een dominee eigenlijk altijd ieder beroep moeten aannemen, want hij is immers door die gemeente verkozen. Maar de verkiezing van de gemeente moet een bevestiging zijn van de innerlijke roeping. En als dat zo mag zijn, dan mag je daarin zien, de Heere roept mij tot dit ambt, maar hij zal ook geven wat nodig is. om te mogen dienen tot het ambt waartoe de Heere geroepen heeft. En nu is de Heere Jezus van eeuwigheid afgezalfd. Hij zegt het, ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest, van de aanvang, van de oudheden der aarde aan. Dat is wat voordat de wereld er was. Voordat de zondeval had plaatsgevonden. Heeft God de Vader, de Heere Jezus, heeft God drie enig, de Heere Jezus Christus al verordineerd, uitverkoren om profeet, priester en koning te zijn. En de Heere Jezus is niet met de zalfolie gezalfd, maar de Heere Jezus is gezalfd met de Heilige Geest zelf. Zonder mate. De ouderling heeft het zojuist voorgelezen, dat de Heere Jezus al zegt in Jesaja 61, dat hij gezalfd is met de Heilige Geest. Om, en dan volgen die drie ambten, om profeet te zijn, om priester te zijn en om koning te zijn. Maar dat is ook een punt dat heel belangrijk is. De Heere Jezus is tot drie ambten gezalfd. Dat vind je eigenlijk nergens in het Oude Testament. De meesten die door de Heere geroepen werden, hadden maar één ambt. Je werd of tot koning geroepen, of tot profeet, of tot priester. En enkele zijn er die twee ambten hadden. David, hij was profeet en koning. En Jeremia, hij was priester en profeet. En Melchizedek, hij was koning en priester. Maar dat waren uitzonderingen. Zij wezen heen naar de Heere Jezus. Maar ze waren de Heere Jezus niet, want ze hadden geen drie ambten. De Heere Jezus is de eerste die komt en die gezalfd is tot de drie ambten. Profeet, priester en koning. Zoals Adam in het paradijs door de Heere aangesteld was om profeet, priester en koning te zijn. En waarom is de Heere Jezus nu gezalfd tot deze drie ambten? Dan lees ik in het antwoord, tot onze hoogste profeet en leraar. Wat is het werk van een profeet? Een profeet verkondigt de raad van God. De Heere Jezus wordt genoemd de hoogste profeet. Jongens en meisjes, wat is Gods raad? Dat heeft de Heere al bepaald in de eeuwigheid. En ik ben daar niet bij geweest. Er is niet één dominee daarbij geweest. En daarom wordt de Heere Jezus genoemd de hoogste profeet. Hij is er wel bij geweest. Hij weet precies wat God besloten heeft. Hij weet wie God is. En hij is het die deze verborgen raad bekend heeft gemaakt. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En het is de Heere Jezus alleen die dat weet en die dat bekend kan maken. Die dat heeft laten opschrijven in de Bijbel. En die daar ook licht over wil geven en zijn knechten daarover wil laten spreken. De gemeente, daarvan zijn we afhankelijk. Hij openbaart de raad aangaande de verlossing volkomenlijk. Nee, niet Gods volledige raad. Er zijn heel veel dingen die God besloten heeft die wij niet weten. En die we ook maar niet nieuwsgierig moeten onderzoeken. De Heere heeft dat niet bekendgemaakt, omdat wij dat niet hoeven te weten. Wij hoeven niet op al onze vragen een antwoord te hebben. Ik begrijp het ook niet, jongens en meisjes, waarom er zoveel verschrikkelijke dingen in Oekraïne gebeuren. Waarom laat God dat toe? Dat is altijd al de vraag geweest als er hele erge dingen gebeuren. Dat weten wij niet. Wij kennen Gods raad niet. We weten wel waardoor het komt. Dat is door onze zonde. Wij mogen nooit God daar de schuld van geven. Maar waarom God niet ingrijpt, dat is Gods verborgen raad. Maar één ding is niet verborgen. En dat is hoe een mens zalig kan worden. Dat heeft God geopenbaard door de Heere Jezus Christus volkomelijk. Dat heeft de Heere Jezus geleerd toen hij hier op deze aarde was. We kunnen dat lezen in het Nieuwe Testament. En dat doet de Heere Jezus nog. Hij gebruikt daar zijn knechten voor. Hij gebruikt daar de predikanten voor. U wordt uitwendig onderwezen in het woord. En ten diepste is dat de profetische arbeid van Christus. Als ik door hem niet geroepen was, gemeente, ik had geen bevoegdheid om hier op de preekstoel te staan. Ik had geen bevoegdheid om de gemeente aan te spreken. Maar de Heere roept zijn knechten om de raad van God te verkondigen. En u mag onder die verkondiging zijn. En dat is een voorrecht. Want er zijn maar heel weinig mensen op deze wereld in verhouding die onder de verkondiging van Gods raad zijn. Wij mogen onder die waarheid nog samenkomen. En het mag ons gebed wel zijn, bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Geef toch dat uw stem daarin door mag klinken. Kijk, die uitwendige profetische bediening is niet genoeg. Wat wij nodig hebben, dat is inwendig onderwijs van deze hoogste profeet. En de vraag is vanmorgen, dat is natuurlijk het belangrijkste, gemeente. Ik zou natuurlijk makkelijk over het profetisch ambt alleen een preek kunnen houden. Wat zeg ik? Over het profetisch ambt kun je een hele prekenserie houden. Wij moeten het natuurlijk heel erg beperken vanmorgen. Maar laten we dan ook vooral wijzen op de belangrijkste vraag. En dat is, er staat hier onze hoogste profeet. En dat is natuurlijk het getuigenis van een kind van God. Want in de Heidelbergse catechismus is Gods kind aan het woord. En dan is voor ons de belangrijkste vraag, is hij onze profeet al geworden? Hebben wij het onderwijs van hem al gekregen? Een boekje wat wij eigenlijk allemaal gelezen zouden moeten hebben, dat is het boekje van professor Wisse, De Ambten van Christus. En in dat boekje laat hij zien hoe de Heere Jezus als profeet, priester en koning werkzaam is in het hart van Gods kinderen. En daar zouden wij ons hart naast kunnen leggen, gemeente, ken ik dat nou ook? En wat doet de Heere Jezus dan als profeet, jongens en meisjes? Wat leert hij dan? Waar zou de Heere Jezus mee beginnen, denk je? Nou, er zijn drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En de Heere Jezus begint met dat eerste stuk. Hij begint met het stuk van de ellende. Als profeet gaat hij niet eerst zichzelf als zaligmaker bekendmaken. Je ziet dat bijvoorbeeld heel mooi in die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Het eerste wat hij doet, dat is de zonde van die vrouw aanwijzen. En die vrouw die komt erachter dat de Heer Jezus alles van haar weet. En wat schrikt ze daarvan? Want haar leven is een leven in de zonde. De gemeente, dat gebeurt nog als Christus ons gaat leren. Dan weten we niet eens dat het van Christus is. We lezen in zondag 2, wat leert de wet van God? En dan is het antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom. En het is de Heer Jezus Christus die die spiegel gaat voorhouden. die de wet gaat inschrijven in het hart, zodat de zonde zonde gaat worden en de schuld schuld gaat worden. Als u daar helemaal niks van kent, dan moet ik u zeggen vanmorgen, u kent het profetisch ambt van Christus niet. Ja, uitwendig wel, u weet misschien een hoop van de Bijbel, en dat is ook door Christus, maar dat is uitwendig. En dat is niet zalig maken. Duizenden mensen zijn door de Heer Jezus onderwezen, zonder dat ze hem als zaligmaker kenden. Hebt u dat onderwijs reeds gekregen over dat stuk van de ellende? Dan is het alsof de dominee in de kerk alles van je weet. Dan komt je leven bloot te liggen. Dan schaam je je jongens en meisjes als de wet gelezen wordt, als het woord des Heren gepredikt wordt. Maar daar laat de Heer Jezus het natuurlijk niet bij. Deze profeet, hij gaat mensen hun zonden niet leren kennen om ze in de wanhoop te brengen. Het is ook het werk van deze profeet om het tweede stuk te leren, het stuk van de verlossing. En waar is er dan verlossing? In wie is er verlossing? In Jezus alleen. Dus hij gaat een verlangen werken naar hem. Een honger en dorst naar hem. Hij maakt plaats voor zichzelf. Hij gaat zichzelf bekend maken aan verloren mensenkinderen. Dat deed hij ook aan die Samaritaanse vrouw. Ik ben het, zegt hij, die met u spreekt. Dan pas laat hij zien dat hij de Messias is. De lang beloofde Messias. Kennen wij de weg van de verlossing? Voor ons, natuurlijk weet u hoe mensen zalig moeten worden. Maar hebben wij dat ook persoonlijk in ons hart beleefd, gemeente? Wat is het een wonder als je de Heer Jezus persoonlijk als profeet mag leren kennen. En ik geloof dat de Heer Jezus zich ook eerst zo openbaart, als profeet lerend. Dat was bij de discipelen ook zo. Petrus zei, gij zijt de Christus. Hij bedoelde, u bent mijn profeet. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven, zegt hij. Hij wist niet hoe hij zalig moest worden. Hij was blind, maar de Heer Jezus heeft het hem geleerd. Ja, maar Petrus, het profetisch ambt, dat houdt meer in. En van dat priesterschap van de Heer Jezus, daar wist Petrus nog niet zoveel van. Hij trok zijn zwaard, hebben wij pas gehoord. Hij stond de Heer Jezus in de weg. En toen heeft de Heer Jezus hem als profeet ook onderwijs gegeven over zijn priesterambt. En over zijn koninklijk ambt. Gemeente, dat profetisch ambt van de Heer Jezus is zo nodig. Ook om het stuk van de dankbaarheid te leren kennen. De discipelen begrepen dat niet zo goed. Maar hij zegt, die vruchten van de dankbaarheid, die zijn in mij, blijft in mij en ik in u. Er moet een verbinding zijn tussen ons. U moet uit mij leven, anders brengt u geen vruchten voort. En dat wil mijn Vader juist. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Voor wie krijgt nou die profeet waarde, jongens en meisjes, wat denk je? Voor mensen die het allemaal zo goed weten. Nee, die hebben geen onderwijs nodig. Als je in de klas alles weet, dan is dat lastig voor de juf. Want er is geen kind dat alles weet. Sommige kinderen denken dat ze alles weten. En als dat zo is, dan gaat de juf iets zeggen, dan zeg je, nou ik weet het al, je luistert al niet meer. En zo is het met ons van nature. We denken dat we het allemaal weten. En we luisteren niet. Maar weet je wat de Heer Jezus gaat doen? Hij gaat mensen leren dat we blind zijn. En hij zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. zijn er vanmorgen blinden in de kerk. Mensen die het totaal niet weten. Dan kun je bij de waarheid opgevoed zijn. Dan kun je het van kinds af aan geweten hebben. Met je verstand kom je er wel uit. Maar voor jezelf weet je het niet. Weet je wat u nodig hebt? Deze profeet. Die de raad Gods van onze verlossing kent. En die de raad Gods volkomenlijk geopenbaard heeft in het woord. En dat nog doet door zijn geest in de harten van zondaren. En als die profeet gaat spreken, oh, dat vergeet je niet. Dan valt er zo'n licht over dingen die je nooit begrepen hebt. Dan roep je met Petrus uit, gij zij de Christus, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wat krijgt hij dan een waarde? En wat blijft hij nodig, kinderen des Heren? Want we wisten het niet, maar we weten het ook niet. Dat profetisch onderwijs van Christus, dat is heel ons leven onmisbaar nodig. En wat is het groot als je de stem van de herder weer eens mag horen. Als de Heere daar de prediking voor wil gebruiken. En dat is toch ook uw uitzien als het over hem mag gaan om zijn stem te horen. En als de geest ontbreekt, dan blijft het de stem van de dominee. En dan zegt u, het is allemaal waar wat die man zegt, maar ik kan er eigenlijk niks mee. En als de geest zich paart aan dat woord, dan is het niet meer de dominee. Maar dan hoort u zijn stem en dan gaat er zoveel kracht van uit. Hoogste profeet. We gaan naar onze tweede gedachte. Enige hoge priester. Wat was de hoge priester, jongens en meisjes? De hoge priester was, mag ik het zo zeggen, de weg waarin mensen tot de Heere mochten naderen. Mensen mochten dat niet zelf verzinnen hoe ze dat gingen doen, maar de Heere had een weg uitgedacht waarin zondaren tot hem konden naderen. En die weg was het priesterschap. Die weg was de hoge priester. Nou, daar waren Korach, Datan en Abiram het niet mee eens. Die zeggen, maar wij kunnen dat ook wel. Zo'n wierookoffer brengen, dat kunnen wij ook wel. Wij hebben die hoge priester helemaal niet nodig. Wij kunnen zelf een hoge priester zijn. En we weten wat er gebeurd is met Korach, Datan en Abiram. Je mag niet zelf uitmaken hoe je tot God gaat. Dat maakt God uit. En wat is de weg tot God? Dat is de hoge priester. Buiten Christus kan niemand tot God gaan. Hij is de enige hoge priester. Hij is ook anders dan de priesters uit het huis van Aaron. De priesters uit het huis van Aaron, ik zei het al, het is van vader op zoon. Als de vader gestorven was, dan bleef de zoon hoge priester en zijn zoon werd de zoon priester en zijn zoon weer. Dat was altijd maar voor een poosje. Maar de Heere Jezus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek had geen opvolger. Melchizedek is een enige hoge priester. En zo de Heere Jezus ook, hij heeft geen opvolger. Hij hoeft geen opvolger te hebben. Hij blijft hoge priester tot in der eeuwigheid. En daarom is hij de enige door wie wij tot God kunnen naderen. Dat hoge priesterschap, gemeente, dat is zo belangrijk. En daar hebben zelfs Gods kinderen in het begin zo weinig oog voor. Dan vind je het al zo groot als je woorden der zaligheid gehoord hebt. Dan denk je dat je al zalig bent. Maar dan weet je nog zo weinig van de weg, van het bloed, van de betaling, van het borgwerk. En dat heeft vooral te maken met het priesterambt van de Heere Jezus. Want wat doet een priester, jongens en meisjes? het belangrijkste werk van een priester was offeren. Offers brengen. Want de Heere kan met zondige mensen geen gemeenschap hebben. Er moest bloed vloeien. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En nu is er geen ene priester geweest die zichzelf geofferd heeft. En daarom waren al die offers ook onvoldoende. Er was ook geen priester die zichzelf kon offeren, want al die priesters waren ook zondaren. Maar de Heere Jezus is een hele bijzondere hoge priester. De Heere Jezus die heeft zichzelf geslacht, zichzelf geofferd als een onschuldig lam. En daarom, hij is de enige hoge priester en zijn offer is het enige offer. Buiten dat offer kan er helemaal niets bestaan. En nu is hier iemand aan het woord die zegt, wij zijn verlost. Hij heeft ons verlost met die enige offerande. En dat is een kind van God die dat zegt. Want die zijn aan het woord in de catechismus. Maar gemeente, mag u dat nou ook kennen? Mag u dat nou ook weten? Kijk, als je niet gevangen zit, als je geen zondaar bent, als je geen schuld hebt, dan hoef je ook niet verlost te worden. Stel je voor, jongens en meisjes, dat ik je morgen tegenkom en ik zeg tegen je, je bent vrij, je bent vrij. Dan zeg je, ja dominee, wat bedoelt u eigenlijk? Ik begrijp u helemaal niet. En ik snap dat je dat niet begrijpt, want je was al vrij. Maar stel je voor dat ik in de gevangenis kom. En ik doe de deur van een gevangene open. En ik zeg, kom maar naar buiten, je bent vrij. Voel je dat dat een hele andere boodschap is? Die man die zal het wel begrijpen. Want hij is gevangen. Hij kan de deur normaal gesproken niet uit. En nu is hier iemand die is verlost, die zat gevangen. Gevangen waarin? In de banden van de dood en in de angsten van de hel. Als je die niet kent, hoef je ook niet verlost te worden. En hij kon zichzelf niet verlossen. Reken maar dat hij het op allerlei manieren geprobeerd heeft. Maar wij kunnen onszelf niet verlossen. De verlossing is een werk van God. En dat kan alleen door het offer van de Heere Jezus Christus. Daar zal het ook vanmiddag over gaan in de preek over het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed dat moet waarde krijgen. Dat priesterambt van de Heere Jezus dat moet waarde krijgen. Dominee Hellebroek vraagt, waarin moet de middelaar gekend worden? Dan zegt hij in zijn namen, maar ook in zijn ambten. Hij moet gekend worden als profeet. Hij moet gekend worden als priester. Hij moet gekend worden als koning. Als dat offer van de Heere Jezus niet is toegepast in je hart, dan kun je niet de troost hebben van de vergeving van de zonde. Want God kan de zonde niet vergeven, dan alleen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Jullie weten dat wel, jongens en meisjes, uit de geschiedenis van het bloed aan de deurpost. Alleen als het bloed is aan de deurpost, dan ben je veilig. Alleen als het offer van de Heere Jezus Christus voor ons bestemd is, dan ben je veilig. Wat deed een priester nog meer? Bidden. Denk maar aan Zacharias, die aan het bidden was voor het volk, ten tijde van het reukoffer. Heel belangrijk, bidden. De priester mocht tot God naderen. Het volk kon niet tot God naderen, maar de priester bracht het offer, en op grond van dat offer mocht de priester het gebed bij de Heere brengen. En dat is nou ook het werk van de Heere Jezus. Hij is de voorbidder. Wij kunnen niet bidden. En zonder zijn voorbidding kan ons gebed nooit komen bij de heilige God. Kinderen des Heren, heeft dat priesterschap van Christus al waarde? Waarom kunt u niet bidden? Dan zou die priester voor u geen waarde krijgen. Voor die fariseer heeft de hoge priester Christus geen waarde, want die man kan zo goed bidden. Maar u kunt maar niet van de grond komen. U voelt zichzelf een zondaar. U beleeft dat God uw gebed niet aan kan nemen. Waarom gaat dat nou zo? Omdat die hoge priester waarde voor u moet krijgen. Hij is de enige weg. Hij is de enige voorbidder. En het derde werk wat een priester deed, dat was zegenen. Eerst offeren, dan bidden en dan zegenen. Hij mocht in naam van God de zegen op het volk leggen. Arme Zacharias, hij kon zijn mond niet open doen. Hij kon de zegen niet uitspreken. Waarom? Hij was een zondaar. En ook al kan ik de zegen wel uitspreken, jongens en meisjes, ik kan de zegen niet geven. En nu wordt de Heer Jezus genoemd de enige hoge priester. Hij kan het wel. In de naam van de Vader kan hij zegeningen leggen op het volk. Tijdelijke zegeningen, geestelijke zegeningen en eeuwige zegeningen. Kijk, als wij denken er recht op te hebben, dan heb je deze hoge priester niet nodig. Gemeente, deze hoge priester krijgt waarde voor onreinen. Deze hoge priester krijgt waarde voor armen. Deze hoge priester krijgt waarde voor ellendigen. Als je jezelf kunt reinigen, dan heb je geen kennis aan Christus, wat zijn hoge priesterlijk werk betreft. Maar voor wie krijgt hij waarde? Voor goddelozen, voor onreinen, voor mensen die midden in de dood liggen. Voor mensen die tot verzoening niks kunnen aanbrengen. Wat gaat dan in de lijdenstijd je hart uit naar dat offer? Wat is er dan een verlangen naar die gerechtigheid van deze zaligmaker? Dan vind je geen rust tot je weten mag daarin te delen. Kom, heeft deze hoge priester voor ons al waarde gekregen. Wat wij overhouden buiten hem, gemeente, is te veel. Het staat in de weg. Wij willen altijd maar wat zijn. En wij willen wat kunnen. Maar de ambten van Christus sluiten uit dat wij iets moeten zijn. Wij moeten niks zijn. En hij moet alles zijn. Hij is de enige weg. Lees het artikel wat daarover geschreven staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo ontroerend. Deze voorbidder is door de Vader verordineerd. En in deze voorbidder heeft de Vader lust. En als u hem mag vinden, dan zult u ervaren een open verbinding. Terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan. Christus Jezus, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. We gaan naar onze derde gedachte. Gezalfd tot eeuwige koning. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 132 en daarvan het zesde en het twaalfde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En wat er verder volgt, Psalm 132 vers 6 en 12.
Thank you.
onze derde gedachte gezalfd tot eeuwige koning en tot onze eeuwige koning. We kunnen dat zo heel mooi lezen in Psalm 2, waar God de Vader zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. De Heere Jezus is koning. Hij is een eeuwig koning. Hij heeft geen opvolger nodig. Koningen hebben een opvolger nodig omdat ze oud worden en omdat ze sterven. Maar de Heere Jezus heeft geen opvolger nodig. Hij zal eeuwig zitten op de troon van zijn vader David. En de Messias, de Joden zien zo uit naar de Messias. Velen denken dat hij nog komen moet. En wat is dat aangrijpend, jongens en meisjes, want de Heere Jezus is gekomen. Zij hadden een koning verwacht in glorie. Zo'n koning wilden zij die de Romeinen zou verjagen. Maar de Heere Jezus kwam in vernedering. Hij kwam in de kribbe. Hij kwam als koning in vernedering om eerst als priester de zonde weg te dragen. Maar het is wel diezelfde gezalfde, diezelfde Messias. En dan moeten wij geen vergissing maken zoals de fariseeën dat deden. En heel veel mensen doen dat nog. Die denken dat de Heer Jezus een aartskoning is. En dat er een aartskoninkrijk komt. En dan gaan er nu veel Joodse mensen terug. En dan zeggen we, nou gaat het gebeuren. Nou komt er een koninkrijk in Israël. En de Heer Jezus op de troon. Ik geloof het niet. Als dat zo was, jongens en meisjes, als dat zo was dat de Heer Jezus daar zijn koninkrijk zou stichten, dan ging ik volgende week naar Israël. Dan ging ik daar wonen. Want daar zou ik dan heel graag bij willen zijn. Maar dan zou ik dezelfde vergissing maken als heel veel mensen doen in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus. Pilatus begreep het ook niet. Maar het koninkrijk van de Heer Jezus is geen aards koninkrijk. Het is een geestelijk rijk. Het koninkrijk komt niet op aarde, maar het komt in de hemel. Het komt in de harten eerst van mensen. En het is wel waar dat de Heer Jezus ook over de wereld regeert. Dat is wel waar. Van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. Maar dit koninkrijk, dat bouwt hij door zijn woord en geest. Van een voorrecht, ik heb het al gezegd, gemeente, dat wij onder dat woord van de koning mogen zijn. Hij gebruikt dat woord om zijn koninkrijk te bouwen. Waar dat woord niet is, daar bouwt Jezus zijn koninkrijk niet. Sommige oudvaders hebben ook gezegd, het is eigenlijk een vorm van verkiezing als je onder het woord mag zijn. En dan moet je daar wat voorzichtig mee zijn, want dat is natuurlijk niet de verkiezing tot zaligheid. Maar ik ben het er wel mee eens dat heel veel mensen niet onder dat woord komen. En wij wel, en dat dat een onderscheid is wat de Heer maakt. Het woord van de koning. En jongens en meisjes, dat woord dat gebruikt deze koning om zijn rijk te vermeerderen. Hij maakt onderdanen. En hoe doet hij dat dan? Hij schiet pijlen af. En dat is heel wonderlijk. Psalm 45 spreekt daarover. Hij schiet pijlen af in het hart van 's konings vijanden. Dat doet hij door het woord. En die pijlen, die doopt hij in zijn bloed. In zijn liefde. Zodat als er zo'n pijl in je hart komt, dan word je niet boos, maar dan ga je je overgeven. Dat is het wonderlijke. Dan kom je aan de voeten van deze koning terecht. Dan ga je met Saulus van Tarse vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan ga je hem als profeet nodig hebben, omdat je niet weet hoe je zalig moet worden. Zie je wel dat de Heer als koning al werkt in het stuk van de ellende? Hij is het als koning die het hart verbrijzelt. Hij is als koning die de zondaar arresteert. Was de Heer Jezus geen koning, er was geen zaligheid. Maar dat is natuurlijk wat anders dan hem ook als koning te mogen kennen. Te mogen weten, mijn koning. In wie alles zo vast ligt. En ja, dat zie je zelfs bij de discipelen. Als ze onderwijs krijgen over het profetisch, over het priesterambt van de Heer Jezus. Ach, dan missen ze nog zo de troost van zijn koningschap. Ook dat koninklijk ambt, dat is zo belangrijk. Want wat doet de Heer Jezus als koning? Bij die verworven verlossing beschut hij. Er zijn heel veel vijanden op de been. En die vijanden die kunnen Gods kinderen niet te baas. Maar deze koning weet van geen wijken. Hij beschut zijn kinderen tegen de pijlen van de vorst der duisternis. De vorst der duisternis kan ze niet doodschieten. Daar zorgt deze koning voor. En ja, dat is het erge. Ze zijn ook voor zichzelf een gevaar. Ze moeten ook bewaard worden. Ze zijn zichzelf niet toebetrouwd. Als de Heer Jezus geen koning was, dan zouden zijn kinderen er alsnog vandoor gaan. Het zijn dwalende schapen. Maar hij bewaart ze ook. Hij behoudt ze bij die verlossing. Hij is de meerdere Jozef, de meerdere Zafnat Paanea, de behouder des volks. Wat ligt er een troost in het koningschap van de Heer Jezus Christus. Want ik ben machteloos, dat leren al Gods kinderen. Het is niet meer zoals in de staat der rechtheid, waar wij over de schepping hebben te gebieden, laat staan over onszelf. Maar deze koning heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En als je zijn onderdaan mag zijn, dan hoef je niet te vrezen. Stefanus zag hem, die koning, staande aan de rechterhand zijns hemelse vaders. Dat was zijn profeet, dat was zijn hoge priester, dat was zijn koning die daar stond tot zijn hulp gereed. Je moet eens kijken in de psalmen hoe vaak dat deze koning bezongen wordt. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van mijn majesteit en roem, verbreiden en uw wonderlijke daan voor elk geslacht aandachtig gadeslaan. Dominee Hogeland zei vaak in zijn preken, nooit geeft iemand te hoog van deze koning op. Dat is waar, jongens en meisjes, als deze koning toch je koning mag zijn, dan ben je pas echt gelukkig. Maar weet je, en daar gaan we het vanmiddag ook over hebben in de preek, wij staan van nature aan de verkeerde kant. Wij dienen een andere koning. Wij vechten tegen koning Jezus. En wat is nodig dat de wapens ons uit handen vallen? En dan staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat koning Jezus een koning is die zonder onderdanen niet zijn kan. En dat geeft mij moed. Want deze koning zorgt zelf voor zijn onderdanen. En er zal geen tijd zijn dat hij geen onderdanen heeft. Kus de zoon, zegt de Heer in Psalm 2, opdat hij niet toorne. En wat moet je daaronder verstaan? Kussen. Ik denk dat dat vaak wel verkeerd wordt begrepen. Eigenlijk wordt daar het beeld gebruikt van een koning die overwon. En als een koning overwonnen had, dan zette hij zijn voet op de hals van de vijanden. En dan konden die vijanden, die konden twee dingen doen. Ze konden de voet van die overwonnen, de koning die hen overwon, kussen en daarmee zich voor 100% onderwerpen of ze werden gedood. Dus kus de zoon, dat betekent onderwerpt u toch aan hem. Geef u volledig over. Wat zijn we toch dwazen dat we tegen hem vechten. Want ja, dat zegt Boston, ik heb het wel eens meer gezegd in de viervoudige staat als het over de ambten van de Heer Jezus gaat. Hij zegt, de Heer Jezus wordt door ons als profeet niet geloofd. Hij wordt door ons als hoge priester niet benodigd. En hij wordt door ons als koning niet gediend. Wij zijn vijanden van Christus. Helaas, dat is ons bestaan. En gelukkig dat deze Christus een almachtig koning is. En vraag of hij u overwinnen mag. Vraag of die pijl uw hart mag treffen. Vraag kinderen des Heren of u een gewillig onderdaan mag zijn. We zijn het ook altijd met de koning niet eens. We hebben onszelf zo tegen. Maar wat gaat die koning schitteren in zijn macht. En daarom juist hebt u soms ook die aanvallen nodig. U hebt te weinig kennis van de koning. En als de duivel maar zijn vinger uitsteekt, dan denkt u dat u omkomt. En weet je wat de Heere nu wil leren? Dat hij een almachtig koning is. Die in de grootste strijd en in de grootste nood zijn kinderen niet in de steek zal laten. Ik heb in de kerkbode wel eens op laten nemen het gedicht van John Newton. I asked the Lord, ik vroeg aan de Heer. Hij vroeg of hij de Heer meer mocht leren kennen. En toen hij dat gevraagd had, toen brak de hel los in zijn leven. Hij kon het niet meer bekijken. En toen hij dat niet meer begreep en zijn hart voor de Heer uitstortte, toen zei de Heer, daar heb je toch om gevraagd. Je wou mij toch beter leren kennen. Want nu in zulke wegen, dan kom je erachter wie deze profeet, wie deze hoge priester, wie deze koning is voor de zijnen. Amen.